Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van den Bos. De afgelopen 8 jaar zijn er meer dan 1 miljoen dieren gestorven als gevolg van brand in de stal. Het kermen of krijsen van dieren in doodsnood is traumatiserend voor brandweermannen en voor de boeren. Het aantal branden stijgt de laatste jaren en hoe groter de stal, hoe vaker het brandt. Dat hebben onderzoekers van platform Investico uitgezocht en daarover schrijven ze deze week in De Groene. Dit artikel is het werk van de zogeheten masterclass die De Groene elk jaar organiseert samen met Investico. Aan tafel zitten 2 leden van die masterclass van dit jaar, Michelle Salomons en Felix Voogd. Welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
En de leraar zit er ook bij, Thomas Muns. Toch? Jij geeft de masterclass.
Ja, ik geef de masterclass samen met de hoofdredacteur van Investico, Jeroen Trommelen.
Michelle, hoe kom je in de masterclass? Hoe doe je dat?
Solliciteren. In eerste instantie gewoon zoals je op een baan zou solliciteren. Je schrijft een brief, je stuurt wat voorbeelden mee van dingen die je hiervoor hebt gedaan. En dan word je soms uitgenodigd voor een gesprek, zoals Felix en ik.
En toen mocht je komen.
Ja.
Bij jou dus ook, Felix.
Ja, zeker.
En wat heb je gedaan om in die masterclass te mogen komen? Ik bedoel, wat stond er in je sollicitatiebrief?
Nou, ik heb een best wel uitzonderlijke achtergrond eigenlijk. Geen journalistieke achtergrond per se. Ik heb filmacademie gedaan. Ik heb me daar wel altijd met documentaires bezig gehouden. En wilde eigenlijk hetzelfde doen, maar dan op papier. Uitgebreid onderzoek doen en verhalen vertellen.
Binnen de filmwereld was dat al jouw ding?
Ja, dat was al wel mijn ding. Dus zeg maar de non-fictie. En ik deed ook research voor projecten daar. Ja. En dus dat heb ik ook geprobeerd over te brengen aan Thomas en Jeroen. Dat is gelukt.
Ze hebben het geloofd in elk geval. Ja. En Michelle, jou ken ik nog. Jij liep bij de VPRO rond toen ik er ook nog rondliep. Ja. Bij de podcast Trace.
Klopt, ja.
Dat is jouw voorland of heb je nog andere...
Ja, ik ben eigenlijk voornamelijk researcher geweest bij de VPRO. En door Trace beseft dat onderzoeksjournalistiek me heel goed ligt, dat ik het heel leuk vind. Dus dat heb ik ook geprobeerd over te brengen naar Jeroen en Thomas toen ik solliciteerde. En het leuke is dat het nu niet alleen research is, maar je bent ook bezig met het eindproduct.
Ja.
Dat is natuurlijk wel extra leuk.
Ja. Nou, dat mag er zijn. Stalbranden gaan we het zo over hebben. Eerst even naar Thomas. Hoe lang duurt zo'n masterclass, Thomas?
Nou, de masterclass duurt 6 maanden in totaal. En dat is eigenlijk de duur van het hele researchen en schrijven. Vaak duurt het dan nog een aantal weken voordat het in de Groene Amsterdammer verschijnt. Want dat is natuurlijk nog een klein redactieproces.
En 5 dagen in de week?
Nou, we zeggen altijd, het begint met ongeveer 3 dagen in de week vol tijd. En de intensiteit van het werk kan oplopen, zoals Felix en Michelle ook ervaren hebben. Want het is typisch voor de masterclass dat we altijd een groot onderwerp uitkiezen met elkaar. Het wordt ook helemaal niet door ons aangedragen. Dat is ook echt aan de groep van in totaal 5 jonge onderzoeksjournalisten om zelf tot een onderwerp te komen. En dan gaat dus ook soms een periode van 3 weken of soms zelfs een maand aan vooraf voordat we allerlei verschillende onderwerpen hebben afgegaan en zeggen van nou, in dit geval die stalbranden, Dat is interessant genoeg. Daar zitten genoeg raadsels en genoeg zijpaden en interessante aspecten om dat met zes maanden te onderzoeken.
En de masterclass, het eigenlijke masterclass is dus het doen van zo'n onderzoek.
Ja, het is wat je noemt learning on the job. Het is dus, ze krijgen trainingen, de deelnemers, onder meer van Henk van Nes, een groot datajournalist die prachtige trainingen geeft in echt met de Bellingcat-methode. Ze kregen interviewtrainingen van Evert de Vos, de chef van de Groene Amsterdammer. Zo komen er een hele hoop experts langs, ook van onze eigen experts van de redactie. Maar het belangrijkste werk zit hem toch in van begin tot einde een onderzoek in een team dat je niet zelf hebt uitgekozen. Want je wordt, het is wat dat betreft net familie. Je kiest het niet zelf uit, maar je zit er wel hartstikke dicht bovenop.
Ja.
Zelf een tot komen tot een long read in de Groene Amsterdammer.
Nou, dat is gelukt. Wie heeft het aangedragen, de Stalbranden? Van wie komt het?
Geen van ons twee, komt van Adriaan. Die kwam daar eigenlijk mee. En toen zijn we daar 2 weken... Met drie mensen van de 5 ingedoken en gekeken of zit hier nou echt wat.
Ja.
Was best ingewikkeld, want er is heel veel over geschreven.
Nou, dat herinner ik me. Bij Argos was altijd het onderzoeksprogramma waar ik gewerkt heb. De eerste criterium van, nou, is een leuk idee. Maar dan duik je in het archief om te kijken wat er al over geschreven is. En dan valt de meeste ideeën vallen af. Die blijken al lang in een mooi artikel ergens in De Groene of in Vrij Nederland gestaan te hebben. Ik ben bang dat het bij die Stalbranden, bij jullie, ook zo'n reactie heeft gegeven. Want er is al heel veel over gepubliceerd. Ik heb er zelfs ooit een Argos mee over gemaakt.
Oh, echt waar? Oh, grappig.
Ja.
Die
stond hier.
Die is niet uit de mediascanner overgekomen. Nou, dat spijt ons.
Komt dadelijk. Ja, dat is het nadeel van radio. Hè. Dat zit niet in al die archiefmappen.
Nee.
Maar hoe ging dat? Jullie gingen dus kijken naar het onderwerp. En dan dacht je ook na een tijdje, nou nee, dit moeten we maar niet doen. Want er is al zoveel over gedaan.
Ja, ik had dat op een gegeven moment wel. Dat ik ook zei van, ja, maar er wordt toch wat aan gedaan, weet je wel. Er zit een commissie op. En,
oh ja, ook dat.
Er waren ook echt uitgebreide onderzoeken geschreven. Dus ik dacht, ja, nou ja, ik weet niet of hier nou nog echt een probleem is. En uiteindelijk toch besloten om het wel te doen, omdat er wel wat aanleidingen waren waarvan we dachten, nou ja, is dat niet gewoon een beetje een cover-up?
Ja, nou ja, daar ben ik benieuwd naar. Wat triggerde jullie in het begin? Weet je dat nog? Want dat is natuurlijk maanden geleden. Dat je dacht, nee, wacht, er zit wel iets in.
Ik denk dat, tenminste, ik kijk ook even Felix aan. Maar dat zijn eigenlijk wel cijfers geweest waarin we zagen dat er gewoon een toename is van het aantal stalbranden. En dat wees ons gewoon op het feit dat er iets aan de hand is.
Ja.
En dat maakt het feit dat er eigenlijk heel veel mensen mee bezig zijn juist interessant. Want dat lijkt tegengesteld aan elkaar te staan.
Ja, er is een commissie die al 8 jaar bezig is om die stalbranden te blussen, zou ik maar zeggen. Om te zorgen dat ze niet uitbreken. En onderwijl neemt het aantal branden toe.
Ja.
En het belangrijke is dat die cijfers ook nog nooit eigenlijk zo achter elkaar waren gezet en op die manier waren gepubliceerd. Dus we kwamen inderdaad uit onze mediascan kwamen wel op 5000 hits of zo over stalbranden.
Ja.
Maar dat waren telkens eigenlijk korte nieuwsberichten over weer een ramp en weer zoveel dieren omgekomen. Wij konden toch een keertje nu echt de tijd nemen om uit te zoeken wat de hele structuur is die erachter ligt.
Ja. En dat levert 2 opmerkelijke nieuwsfeiten op. Naast een mooi verhaal. Namelijk die stijging. Die hebben jullie onomstotelijk aangetoond. En in het artikel, uit dat artikel blijkt nog dat het niet zo, dat niet iedereen dan meteen ervan overtuigd is. Dus dat wordt, die werkelijkheid wordt simpelweg bestreden. Gaan we het nog over hebben. Laten we eerst even luisteren naar, om een beetje te voelen wat de impact is van stalbranden. Naar wat fragmenten van regionale omroepen.
Rozen, kaarsen en knuffels werden op een hek vlakbij de afgebrande schuur neergelegd. En er werden 5 minuten stilte gehouden.
Nou, om stil te staan bij 10.000 varkens die levend verbrand zijn.
Weer een stalbrand en weer dode dieren. 100 varkens kwamen om in de vuurzee.
Bij de brand is wel veel rook vrijgekomen. De brand is ook voor een gedeelte gesmoord. En dat betekent dat er erg veel rook in de stallen hing. En vermoedelijk dat ook de varkens het leven heeft gekost.
Zijn gestikt?
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja, met de boer gaat het niet goed. Hè? En het is niet voor niks dat ik voor de camera ben en niet de boer zelf. Die boer en zijn familie zijn gewoon kapot. Het is een drama voor dit gezin. Ook voor de dieren uiteraard. Het is gewoon een levenswerk wat compleet vernield is.
Gisteren waren er ook nog wat varkens die leefden nog. Als je bedenkt wat een leed dat is. En brandwonden zijn natuurlijk het meest pijnlijke wat er is. Ja, dat is afschuwelijk.
Met de waken protesteerden ze tegen het lijden van de varkens.
We willen stilstaan bij de dood van niet alleen deze 10.000 varkens en biggen nu weer, maar eigenlijk alle slachtoffers van stalbranden die toch in Nederland plaatsvinden.
Afschuwelijk. Ik ga nou weer. Ik vind het zo erg.
Fragmenten van Omroep Brabant en Omroep Gelderland naar aanleiding van stalbranden in Ammerzoden, Oorschot en Biezenmortel in de afgelopen jaren. Herkenden jullie een stem? Ik zag ineens de ogen.
Ja, ik herken de stem van Madeleine Looye. Zij heeft ook onderzoek gedaan in 2010. Ja. Ze zat erin.
Ja. Wat opvalt, en nou ja, laat ik het aan jullie vragen. Wat is het meeste wat betreft emotie dan? Hè? Wat jullie getroffen heeft tijdens dit werk? Felix, ik kijk naar jou.
Wat me het meest getroffen heeft, dat is denk ik toch wel het verhaal van de boer, de familie Bos, die ook centraal staat in ons verhaal.
Ja, prachtig verhaal is dat. Dat gaan we niet helemaal vertellen, doen we net als in het artikel. Dat is een soort detective die zich langzaam ontplooit. Boer Bos, ben jij daar geweest?
Ja, ik ben daar samen geweest met Lotje van den Dungen van onze masterclass.
Ja.
En zij heeft ook het contact gehad met alle boeren. We hebben heel veel boeren gesproken. Zijn bij heel veel boeren ook langs geweest.
Ja, die staan dan niet op te wachten, denk ik, als jullie komen.
Nou ja, dat ging dus eigenlijk verrassend goed nog wel. Het was wel, Lotje wist blijkbaar goed over te brengen dat de intenties juist waren. En dat we ook de tijd hebben en dat we dus juist ook niet dat korte nieuwsbericht met de shockfactor zijn. Maar echt naar het grote verhaal kijken.
Ja. Nou, vertel het verhaal, het beginverhaal. Wat was er bij Boer Bos in Coevorden gebeurd?
Bij Boer Bos, het verhaal. Zij zijn kalverhouders. Het is een vader en zoon, samen een familiebedrijf.
Is dat een melkveebedrijf? Of?
Kalveren is voor vleesproductie. Okay. Dus dat gaat vooral naar Duitsland en naar Italië. In Nederland wordt er nog niet zoveel gegeten. Zij hadden een gemiddeld groot bedrijf eigenlijk. Hebben dat nog steeds. Maar zijn getroffen door een grote stalbrand.
Op een dag komt zo'n Teun de keuken binnen.
Ja.
Pap.
Ja, ja.
We staan in de fik.
Ja, ja, de vader kwam naar buiten en zag Teun daar al staan. En zag de vlammen uit de schuur slaan. En dat is gewoon een traumatische ervaring geweest, denk ik.
Ja. Wat heeft hij gedaan? Er was vuur bij zijn tractor.
Er was vuur in de stal.
Okay.
Niet per se bij de tractor. De vlammen sloegen eigenlijk al uit het dak.
Ja.
En zij hebben geprobeerd nog een deur open te trekken met een tractor. Om op die manier nog een paar dieren te kunnen redden. Dat werkte eigenlijk niet. De dieren stonden binnen ook verstijfd van de schrik in hun hokken. Op een gegeven moment kwam de brandweer, kwam er al vrij snel. De dierenarts was toevallig al onderweg, want die moest daar die dag zijn. Op zo'n moment zijn de dieren dan eigenlijk al ten dode opgeschreven. Zeker als er zoveel rook is.
Verschrikkelijk detail is dat de haren in de luchtwegen van die dieren verschroeien. Dus ze hebben geen weerstand meer. Die gele oormerken die smelten in hun oren. Verschrikkelijk.
Ja, het zijn heel lugubere details. Ja, ja,
ja. Ja. En Boer Bos is er dan ook behoorlijk kapot van. Op het moment dat jij daar komt, of dat jij en Lotje daar kwamen.
Ja.
Had hij toen alweer nieuwe koeien? Was hij alweer bezig?
Dat was wel toevallig op het moment dat wij er kwamen. Was het echt precies op een dag na was het een jaar geleden dat de brand er was geweest. En toen was net het eerste koppel, noem je dat, het eerste rondje kalveren was weer aangekomen.
Mm-hmm.
En die eerste dagen dat ze er zijn, dan loeien ze altijd nog heel erg hard. Dan moeten ze nog wennen aan hun omgeving. Dus we konden dat horen vanuit de keuken, bij wijze van spreken.
En hoe zit zo'n boer er dan bij?
Het bijzondere vooral aan Albert Bos en deze familie was dat zij echt heel erg open erover spraken. En dus eigenlijk ook ons het hele verhaal gaven met alle details en daar ook heel erg door geëmotioneerd raakte. Dus we zaten daar eigenlijk met echt een familie in tranen aan tafel een jaar later. Ze konden het goed vertellen wat voor impact het op hun had gehad. En daardoor had het ook wel een impact op ons, denk ik.
Goed, we zoomen weer iets uit en gaan naar de cijfers. Michelle, ik ga even naar jou. Twee opmerkelijke cijfers. Iets wat jullie al vrij snel in het begin hadden, geloof ik, is het neemt toe. Dat is kwestie van turven.
Ja, Ja.
En neemt het toe in het aantal branden of in het aantal dieren? In welke opzicht neemt
aantal
het toe?
Aantal branden in totaal, maar we hebben ook echt gekeken naar het aantal branden met alleen slachtoffers, dus met een dodelijke afloop, omdat dat de meest betrouwbare cijfers zijn. Die halen altijd wel het nieuws.
Zijn er ook branden zonder dodelijke slachtoffers?
Ja.
Okay.
Ja. En het aantal dierlijke slachtoffers stijgt ook. We zagen eigenlijk op alle verschillende manieren hoe we naar die cijfers hebben gekeken, zagen we een toename, zagen we een stijging.
Ja. En dat vond ik ook wel opmerkelijk, want meestal wordt dan gezegd, ja, het zijn oude stallen en zo, die branden. Nou, er zaten meerdere opmerkelijke dingen in. En één ding is, zo'n stal is eigenlijk een soort bom. Hè? Het is een wonder dat het niet veel vaker brandt. Als je ziet wat daar allemaal aan brandbare stoffen in die kanalen, luchtkanalen hangen.
Ja, het is echt, het is iets geks natuurlijk, want het is best wel een simpel gebouw. Dus je zou denken, wat kan hier branden? Maar tegelijkertijd zitten er heel veel levende wezens in en steeds meer natuurlijk. En hoe intensiever alles wordt, hoe brandbaarder die stal ook eigenlijk wordt. Want die mestputten worden dieper, er komen steeds meer mestbanden in, en steeds meer lichten, dus steeds meer elektriciteit en potentiële vonkjes.
Ja.
Het heeft ook, ja goed, ik weet niet in hoeveel detail ik nu moet treden, maar ja, het zijn inderdaad gewoon bommen. En het ligt ook, ik denk dat het, want als we het hebben over dierlijke slachtoffers en die stijging, dat heeft ook te maken met dat er een gat zit in de regelgeving.
Ja. Dat weten die boeren altijd wel goed voor elkaar te krijgen, dacht ik toen ik het las.
Ja.
Maar laten we even nog over iets anders praten. Want dat vond ik echt heel opmerkelijk ook. Hoe groter de stal, hoe meer brand.
Ja.
Wat zit daarachter?
Wat zit daarachter?
Je zou denken, nieuwere stallen die worden zo gebouwd dat er minder brand, minder kans op brand is. Niemand zit er toch op te wachten?
Jij zit enorm te gebaren naar mij. Dus.
Gewoon uitleggen.
Oh, nee. Vraag je naar een cijfer of vraag je naar waarom?
Nee, waarom? Dat het cijfer, jullie hebben het uitgezocht.
Ja.
Zelfs bij, dat is een opmerkelijk gegeven van het artikel, zelfs bij nieuwe stallen.
Ja.
Is de kans op brand groter dan bij oude stallen? Ja. Hoe kan dat?
Nou, omdat er eigenlijk gewoon, er zijn een paar aanpassingetjes gedaan in de regelgeving, maar eigenlijk vrijwel niets veranderd. Dus de wetten op brandveiligheid zijn gewoon enorm achtergebleven.
Ja.
Er zijn natuurlijk allemaal andere regels bijgekomen voor het milieu en dierenwelzijn, maar niet voor brandveiligheid.
Voor een deel hebben die het ook erger gemaakt, want die luchtwassers die er staan om de stikstof uit te halen, die zorgt ervoor dat de kanalen in de stal vol zitten met
Ligt iets genuanceerder. Dat,
okay.
Dat zeggen inderdaad veel boeren, veel mensen uit de landbouw.
Ja. Klopt dat niet?
Nee, dat klopt niet.
Okay.
Het ligt niet per se aan de luchtwasser, het ligt aan de luchtkanalen. En die bestonden, die werden al gebruikt voordat die luchtwasser werd gebruikt.
Aha.
Dus het is niet, het ligt niet aan die luchtwasser aan zich. Nee. Nee.
Maar terug naar het verhaal.
Ja.
Ondanks dat ze nieuwere, grote stallen bouwen, gaat het toch branden. Vaker nog dan bij oude stallen.
Ja, want die regelgeving blijft dus achter. En ondertussen worden die stallen steeds groter. Dus wat ik net ook vertelde, die mestputten worden dieper. Want er zitten meer dieren in zo'n stal. Er zitten veel meer elektrische apparaten in. Overal stopcontacten, bedrading, lampen, eierbanden in kippenstallen. En als er dan iets misgaat, of als er bijvoorbeeld een tractor tegen de muur staat en daar ontstaat een vonkje, dan brandt die hele stal af.
Dan komt er iets geks. Jullie turven dat zorgvuldig. Je haalt die cijfers naar boven en dan ga je daarmee de boer op. In dit geval letterlijk. En je gaat naar de brancheorganisatie en je confronteert ze met die cijfers. En dan? Wat gebeurt er dan? Wie zal ik het woord geven? Felix?
Specifiek dat laatste over dat grote stallen, dat grotere stallen veel vaker afbranden dan normale stallen. Dat hebben wij inderdaad natuurlijk aan verschillende mensen voorgelegd. Hebben we ook aan de LTO voorgelegd.
De brandjeorganisatie.
Ja, Land- en Tuinbouworganisatie.
Ja.
En de bestuurder daar heeft op dat moment eigenlijk het interview dat we al hadden gepland staan met hem afgezegd. En besloot om toch met de schriftelijke verklaring te komen. op de bevindingen die we hem hadden toegestuurd, hadden we misschien ook niet moeten doen, maar goed.
Het beviel hem niet.
Het beviel hem niet, nee. Hij was eigenlijk erg teleurgesteld in ons. Niet boos, maar teleurgesteld. Dat was een beetje de strekking van de brief.
En dat komt omdat het...
Nou ja, ik denk dat het komt doordat de resultaten niet passen bij het verhaal dat hij wil vertellen. Maar hij stelt vervolgens vraagtekens bij onze bevinding, ja, dat megastallen inderdaad vaker afbranden. Gelukkig hebben we daarna verschillende onderzoekers, wetenschappers en ook het Verbond van Verzekeraars bereid gevonden om ook eventjes naar onze analyse te kijken en te bevestigen dat het wel degelijk klopt.
Ja.
Maar het is natuurlijk geen prettig verhaal voor mensen die juist de voorstander zijn van een verdere schaalvergroting. Ja.
Met name die verzekeraars zijn een beetje onverdachte bron in deze, want die hebben er helemaal alle belang bij om die branden tegen te houden, want zij moeten dokken als het gebeurt. Het is er zo erg, lees ik in jullie artikel, dat een aantal verzekeraars zich teruggetrokken hebben, omdat het geen winstgevende branche meer is. Het brandt te vaak.
Ja. Ja, de verzekeringsadviseurs noemen het een onverzekerbare branche inmiddels.
Ja.
En dat laat ze ook wel zien dat het is niet alleen erg qua dierenleed. Het is niet dat we nu meer geven om het leven van dieren, maar er is echt iets aan de hand. Er gaat echt iets fout. Ja.
Maar gelukkig hebben we een commissie die al sinds 2012 bezig is om dit probleem aan te pakken. Waarom werkt dat niet, Michelle?
Ja, waarom werkt dat niet? Nou, omdat er zoveel verschillende partijen aan tafel zitten, volgens mij, waardoor het een soort van... Zelfs een compromis is geen goed compromis. Je hebt een boerenbelangenorganisatie tegenover de dierenbescherming. En
Felix, dus dierenbescherming zit er ook bij.
Die zit er ook in, ja.
Ja.
En Felix en ik zijn samen bij al die verschillende partijen langs geweest. En merkte eigenlijk een soort van algehele een gevoel onder die partijen van laten we het gewoon maar accepteren. En dat was een hele gekke constatering voor ons. Omdat we dachten, hè, maar jullie zeggen dat jullie dit willen oplossen. Jullie zeggen dat jullie het aantal branden en slachtoffers naar beneden willen brengen. En ondertussen is er meer een gevoel van, weet je, waarom kunnen we hier niet gewoon mee leven als samenleving, dat er zoveel dieren omkomen?
En waarom komen ze tot deze houding?
Ik denk omdat het is moeilijk op te lossen, het probleem. Want je moet of iets veranderen aan het hele systeem van de agrarische sector, of je moet echt hele drastische maatregelen nemen voor de bouw van stallen. Maar dat
kost geld.
Het kost heel veel geld, ja. En, ja. Ja.
Je moet in compartimenten bouwen bijvoorbeeld, hè, dat niet één stal in zijn geheel kan afbranden.
Ja.
Maar ja, dan wordt zo'n stal duurder.
Ja. Ja. Ja.
Maar goed, als je geen branden wil, als je bij de dierenbescherming werkt, dan denk je, daar pleit ik voor.
Dat zou je denken, ja. En dat verbaast ons echt wel, dat we gewoon merkten bij de dierenbescherming dat ze vinden het heel belangrijk om aan tafel te blijven zitten. Maar daardoor merkten we ook wel dat ze gewoon niet met hun vuist op tafel slaan. Het voelde ook een beetje alsof wij op een gegeven moment die kritische vragen aan het stellen waren aan de dierenbescherming, terwijl we en zij een soort van de linie van LTO ook aan het verdedigen waren. Dus het voelde ook heel erg als een vermenging van al die partijen.
Ja. Wat me ook opviel in jullie artikel is dat heel veel vooroordelen, ik heb er zelf ook al enkele geuit, die je hebt. Dus je denkt, waar komt het door? Knaagdieren bijvoorbeeld, wordt ook vaak gezegd. Hè? Die knagen dan elektrische leidingen door. Het staat zelfs in het regeerakkoord dat daar iets aan gedaan moet worden. Maar dat is helemaal niet de oorzaak. Hè? Tenminste, uit de branden die onderzocht zijn en waar de oorzaak van bekend is, is geen één knaagdier bij.
Ja, ik vond dat echt heftig dat het zelfs in het regeerakkoord staat. Ik vind dat nog steeds zo ongelooflijk.
Ja.
Dat er een soort van bus is gecreëerd rondom knaagdieren, waardoor iedereen dat ook, zelfs de knaagdier, hoe heet het centrum?
Het kennis- en adviescentrum dierplagen.
Oh ja, die zelfs zeggen van 25% van de stalbranden komt door knaagdieren. En als we ze dan vragen van, oké, maar weet je wel, waar baseer je dat op? Dan hebben ze geen één voorbeeld voor ons.
En het blijkt gewoon onzin te zijn, toch?
Nou ja, niks wijst voor in elk geval op dat het wel zo is. Nee. Ja.
Het laat zien dat stalbranden gebruikt worden ook eigenlijk voor een deel door de agrarische sector zelf. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als met de luchtwassers, waar het dus eigenlijk veel meer gaat om de luchtkanalen. Hetzelfde is met die knaagdieren. Telkens worden juist de luchtwassers en de knaagdieren aangewezen. En dat is natuurlijk ook een verhaal dat juist wel goed uitkomt voor de belanghebbenden.
Zeg maar. Ja, dan hoef je niks te doen aan de intensieve veehouderij bijvoorbeeld.
Nee. En dan kan je zelfs nog meer je gang gaan, ja.
Gaan we terug naar Albert Bos. We gaan het gewoon verklappen, het eind van het verhaal. Er komt een onderzoeker van de verzekering een dag na de brand, of op het eind van de dag dat het gebrand heeft. En die gaat kijken waardoor zou deze brand ontstaan zijn.
Ja.
Felix, en toen?
Ja, ja, wij waren zo'n beetje halverwege ons interview toen we toch maar moesten vragen van wat was nou uiteindelijk echt de oorzaak van die stalbrand? En toen werd er wel, was het eventjes stil. Ja, het was toch wel een menselijke fout, dat moeten we wel zeggen. En toen bleek dus dat inderdaad de dag na de brand was dat volgens mij, dat de brandonderzoeker die zoon apart had genomen en hem toch nog een keer had gevraagd van, jij was er als eerste bij de brand. Wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? En nou ja, na eerst nog proberen een ander verhaal op te hangen, heeft de zoon toch maar verteld dat hij, toen hij daar aankwam in de stal na de lunch, dat hij daar een rat zag. En dat hij die rat had willen wegjagen door een rotje af te steken. En dat rotje heeft hij in een hoek van de stal gegooid. En daarvan is een vonkje precies in de mestput terechtgekomen. Waardoor de vlammen uit de mestput omhoog sloegen. En het isolatiemateriaal, het extreem brandbare isolatiemateriaal raakte. En hij vertelde ons dat hij zich omdraaide en naar de brandblusser liep. Die daar dan toevallig wel stond. Maar hij was al terug en eigenlijk de hele stal stond al in lichterlaaien.
Zo snel gaat dat.
Zo snel gaat dat. En dat heeft hij in eerste instantie niet aan zijn vader verteld. Want dat is natuurlijk een heel vervelend verhaal om te vertellen. Maar die brandonderzoeker die heeft dat rotje, dat restant van het rotje, heeft hij gevonden. En op die manier dus de jongen toch wel een soort van aangespoord om het toch ook aan zijn vader te vertellen. En dat was wel het mooie, dat de vader ook tijdens het interview zei van, ik ben zo blij dat rotje is gevonden en dat hij het heeft moeten vertellen. Want hij zag zijn zoon eigenlijk die dag al wegtrekken en wist niet zo goed waar dat nou mee te maken had. En hij was zo blij dat hij het niet nu nog steeds aan het opkloppen zou zijn en dat hij er nu dat hij er voor uit kan komen.
Ja.
Ja.
Heel indirect zou je kunnen zeggen, toch nog een knaagdier geweest.
Maar ja, daar hebben we ook wel grappen over gemaakt. Ja. Ja.
Maar het is natuurlijk een dramatisch verhaal.
Ja, het is dramatisch en traumatisch voor die familie geweest. Ja. En.
Dank jullie wel. Dank voor dit artikel ook. Ik kijk nog even naar Thomas. Volgend jaar weer een masterclass, Thomas?
Volgend jaar weer een masterclass.
Weer over stalbranden, denk je?
Nee, dit keer over andere dingen. Nee, wij zullen in mei zullen de Groene Amsterdammer en Investico weer vacatures uitzetten. En als alles naar wens verloopt, dan zal in september volgend jaar, of dit jaar eigenlijk nog, zal in september de nieuwe masterclass van start gaan.
Oké, als mensen dit horen en ze willen zich aanmelden,
dan zou ik zeggen, hou vooral de sites en sociale media van de Groene Amsterdammer en Platform Investico in de gaten. Dan komt het vanzelf langs. Het staat ook altijd op de advertentiepagina van de Groene, meer van analoog bent.
En je kunt ook mede naar podcast@groene.nl en dan zorgen wij dat het verder geleid wordt. Thomas Muns, dankjewel. Felix Voogd, Michelle Salomons, ook dankjewel. Laten we even noemen wie er nog meer meegewerkt hebben. Adrian. Estrada, Spaanse naam. Tan Tunali, Lotje van Dungen. Onder begeleiding dus van Jeroen Trommelen, hoofdredacteur van Investigo, en Thomas Muns. Hoe gaat het verder met jullie, Felix en Michelle? Nu ben je, sta je op straat, of niet?
Ja, ja. Hey, nee, we gaan het er vrijdag over hebben.
Wat is worden jullie freelance onderzoeksjournalisten? Wat is de ambitie?
Dat is het idee, ja.
Mijn ambitie is zeker om door te gaan, ja. Daarmee. Ja.
We gaan nog meer van jullie horen. Laten we het daarop houden. Tot de volgende keer. Verder deze week in De Groene. Een profiel van James Lovelock, de 100-jarige wetenschapper die in de jaren 70 de Gaia-theorie ontwikkelde. Volgens mij een van de eerste milieuactivisten was die kernenergie omarmde. En nog steeds niet op zijn lauweren rust, te lezen in De Groene. En een achtergrondreportage over de restitutie van koloniale roofkunst. Dat is moeilijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Allemaal te lezen in De Groene. Met of zonder abonnement, met een proefabonnement kan ook. €15 voor 10 weken De Groene. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd die gemaakt door Daan Stoop en Kees van der Bos. En de muziek is het Tune for N van Paul van Kemenade.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.